En binnenkort is het oud en nieuw. En staat ons weer een nieuw jaar te wachten. En wat gaat dat ons brengen? Wat heeft het voor u, jou en mij in petto? Misschien heb je bepaalde verwachtingen. Heb je bepaalde plannen waarvan je hoopt dat het in het komende jaar gerealiseerd kan worden? Aan de andere kant snap ik met de huidige omstandigheden dat je plannen misschien niet al te concreet zijn. Maar iedereen heeft verlangens. We hebben allemaal zaken die we graag zouden willen, waarvan we hopen dat het gebeurt of dat het lukt. En dat kan van alles en nog wat zijn en per persoon verschillen. Misschien hoop je weer gezond te worden of een goede conditie op te bouwen. Misschien ben je aan het nadenken over je studie. Wat ga ik doen? Ga ik mijn studie nu goed afronden of dit jaar goed afsluiten? Misschien ben je bezig met het vinden van een nieuwe baan of een woning of een partner. Of wil je meer gaan inzetten voor het Koninkrijk van God? Het kan van alles en nog wat zijn. En het is dan ook niet, en we kijken ook eigenlijk voortdurend vooruit. We zijn steeds bezig met dingen die komen gaan. En het is logisch, omdat een doel ons perspectief biedt. Je hebt dan iets waar je naartoe werkt, waar je naartoe leeft. Iets wat je inspanningen de moeite waard maken. Het is dan ook niet verkeerd om over je toekomst na te denken. En ook niet om plannen te maken. Want de Bijbel is juist positief over mensen die verstandig zijn en met wijsheid te werk gaan. Dus dat je nadenkt over de dingen die je doet, de keuzes die je maakt, de beslissingen die je neemt. Dat je eerst nadenkt, wil ik dat wel doen? Kan ik dat wel doen? En dat je ook niet alleen gericht bent op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Maar we weten allemaal ook dat niet altijd alles gaat zoals je had gepland of gehoopt of gedacht. En het zijn niet alleen leuke verrassingen waar je mee te maken krijgt, maar ook teleurstellingen. Ook onverwachte moeilijkheden. En daarom kunnen we eigenlijk over de toekomst het volgende zeggen. De toekomst kan ons hoop bieden, maar is ook erg onzeker. En neem nu het leven van Jozef, de zoon van Jacob. Hij groeide op bij zijn vader met 10 oudere halfbroers. En hij had ook nog 1 jongere broer van dezelfde moeder, maar die overleed bij de geboorte van zijn jongste broer. En hij groeide dus op met al zijn broers, zijn vader en de andere vrouw van zijn vader. En ook Jozef zal hebben nagedacht over zijn leven en over zijn toekomst. Wat ga ik doen als ik straks op eigen benen kan staan met mijn werk, met mijn financiën, met mijn bezit? Bovendien had Jozef 2 hele bijzondere dromen gehad. In de eerste droom was hij samen met al zijn broers koren aan het verzamelen. En dat bonden ze bijeen in schoven. En de schoof van Jozef ging rechtop staan. En de schoven van zijn broers gingen ook rechtop staan, maar verzamelden zich om de schoof van Jozef en bogen voor de schoof van Jozef neer. De tweede droom ging over sterren. 12 sterren en de zon en de maan. En opnieuw ging de ster van Jozef in het midden staan en de andere sterren en de zon en de maan bogen zich voor de ster van Jozef neer. Bijzondere dromen en ongetwijfeld zullen die hem hebben bezig gehouden. Wat heeft het te betekenen? En hoe gaat dat dan lopen? Of waren het gewoon dromen? Maar hoe het ook zij, met welke plannen of ideeën hij ook rondliep, ze werden allemaal ruw verstoord. En zijn hele toekomst leek in duigen te vallen. Want zijn oudere broers hadden een enorme hekel aan Jozef. Onder andere doordat hij een voorkeursbehandeling kreeg van hun vader. Maar ze hadden ook moeite met Het karakter van Jozef, zijn oprechtheid en zijn eerlijkheid, dat pakte voor hun niet altijd goed uit. En die dromen waar ik het net over had, die deelde hij ook doodleuk mee aan zijn broers. Zij hadden zo'n hekel aan Jozef, dat ze zelfs bereid waren om hem als een slaaf te verkopen. En zo belandt Jozef in een vreemd land, in Egypte. Hij kent het volk niet, hij spreekt de taal niet, hij kent de gewoonte niet, hij is alleen. En hij is een slaaf. Maar Jozef pakt de draad toch goed op. Hij begint zijn werk te doen en hij doet dat zo goed, dat hij steeds meer verantwoordelijkheid krijgt in het huis van zijn meester. En net als alles eigenlijk weer een beetje de goede kant op lijkt te gaan, wordt hij vals beschuldigd en belandt in de gevangenis. Waar hij ook nog eens wordt vergeten door de schenker. Vergeten door mensen, maar niet door God. En God grijpt in. Farao krijgt 2 bijzondere dromen ook. En die dromen zijn zo heftig dat hij moet weten wat die dromen te betekenen hebben. En hij komt erachter dat Jozef in staat is om de uitleg van dromen bekend te maken. En daarop wordt Jozef uit de gevangenis gehaald en bij Farao gebracht. En Jozef zegt meteen: ik kan dat niet doen. God maakt de uitleg van dromen bekend. En hij ontvangt van God de betekenis van de dromen die Farao heeft gehad. Er zullen 7 jaar komen van overvloed. De opbrengst van het land zal ongekend groot zijn. Maar die 7 jaar worden gevolgd door 7 jaren van een extreme hongersnood. En die zal zo heftig zijn dat elke herinnering aan die overvloed volkomen teniet wordt gedaan. Maar Jozef legt niet alleen uit wat de dromen betekenen, maar hij komt ook met goede raad hoe Farao met deze situatie om moet gaan. En op basis daarvan wordt Jozef aangesteld tot onderkoning van Egypte. Hij wordt de 1 na machtigste man van het rijk Egypte. En onder zijn bestuur komt Egypte goed door de hongersnood heen. Zelfs zo goed dat de mensen uit andere landen waar ook hongersnood heerste naar Egypte komen om voedsel te krijgen en in leven te blijven. En zo komen ook de broers van Jozef naar Egypte voor voedsel. En het is nu al de 2e keer dat ze naar Egypte komen om dat voedsel in te slaan. En op dat moment maakt Jozef zich bekend. En dat gaan we samen lezen. In Genesis hoofdstuk 45 kunnen we dat vinden. Genesis hoofdstuk 45 vanaf vers 1 tot en met 7. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat alle van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: kom toch naderbij. Daarop naderden zij en hij zeide: ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land. En er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Kijk hoe bijzonder Jozef reageert. Hij is door zijn broers afschuwelijk behandeld, waardoor hij onnodig heel veel ellende en verdriet heeft gekend, heel veel lijden heeft meegemaakt. En nu is hij in een positie om met zijn broers betaald te zetten. Maar dat doet hij niet. Hij is er genadig. En hij ziet zelfs Gods plan in deze hele geschiedenis. Want wat zegt hij in vers 7? Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Jozef ziet Gods hand in deze geschiedenis. Want hierdoor was hij in een positie gekomen waardoor hij zijn hele familie kon redden. Dat is een interessante visie die eigenlijk een aantal vragen bij ons moet oproepen. En daar gaan we straks nog op in. Maar met deze bewering zegt hij indirect iets over God. Namelijk dat God de toekomst overziet. En daarmee heeft hij gelijk. Want God zelf leert ons dit. U hoeft deze tekst niet op te zoeken, want ik heb hem hier al voor me staan. Maar in Jesaja 46, vanaf vers 8 tot en met 10, zegt God het volgende. Denkt hieraan en vermant u, gij overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik, die van den beginne de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. God zelf bevestigt de indirecte bewering van Jozef over hem. God overziet de toekomst. Dingen die gebeuren, daarvan kondigt hij al aan het begin de afloop aan. En dat is iets wat wij niet kunnen bevatten. Je mag er natuurlijk over nadenken, over God en over zijn eigenschappen, maar wij kunnen er niet bij. Hoe kun je de toekomst al overzien? Hoe kun je al weten wat er gaat gebeuren en hoe dingen zullen aflopen? Maar we moeten ook niet vergeten dat God niet is zoals wij. Hij heeft niet de beperkingen die wij wel kennen. Zijn wegen en zijn gedachten zijn hoger dan die van ons. Hij kan meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen of bedenken. En wat bij ons onmogelijk is, is niet onmogelijk bij God. Het is mogelijk bij God. En we mogen hem daarin vertrouwen. Kijk, wij kunnen net als Jozef ideeën en plannen hebben over onze toekomst. Maar wij kunnen het niet overzien. We hebben niet zekerheid hoe de dingen zullen gaan. Wat er precies gaat gebeuren. Hoe de dingen zullen lopen. Maar er is een hoop die zeker is. En er is een hoop die ons leven een doel geeft. Waar we echt voor kunnen leven. Waar wij volledig voor kunnen gaan. En we lezen hierover, en dat laten we dat samen doen, in Johannes hoofdstuk 14. Vers 1 tot en met 6. Johannes 14, vers 1 tot en met 6. En deze woorden komen van Jezus. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarin weet gij de weg. Thomas zeide tot Jezus, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten we dan de weg? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Jacob En zijn zonen hadden geen zekerheid over hun toekomst. Maar God keek al verder vooruit. Ver voordat bepaalde zaken plaatsvonden, had God zijn plan al klaar om het voortbestaan van Israël op aarde te kunnen verzekeren, veilig te kunnen stellen. Maar dan kun je afvragen, hebben de broers van Jozef dan meegewerkt aan Gods plan? En deden ze dus eigenlijk Gods wil? Want door hun toedoen kwam Jozef in Egypte en van daaruit kon hij onderkoning worden van het land Egypte. Dus was het de wil van God dat de broers Jozef als slaaf verkochten? Nou, dat lijkt mij zeer sterk. Of eigenlijk volkomen ongeloofwaardig. Omdat als je de Bijbel bestudeert, moet je toch tot de conclusie komen dat God niet zo is. En hij wil dat wij goed met elkaar omgaan. Waar dit mij juist aan doet denken, is aan Romeinen 8 vers 28. Dat God in staat is om van slechte en negatieve zaken toch nog iets goeds te maken. En dat is wat hier is gebeurd. De intenties van de broers van Jozef waren niet goed, waren niet de wil van God. Maar God maakt er iets goeds van. Door het leven van Jozef heen en ook door zijn lijden kon God tot zijn doel komen om het volk, de familie van Jozef, in het leven te behouden. Jozef was vooruitgezonden om hun toekomst veilig te stellen. Maar Jezus Christus is voor ons uitgegaan om onze toekomst veilig te stellen. Want dat zei hij zelf in vers 3 uit Johannes 14. We hebben het net gelezen. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Jezus kan ons verzekeren van een bestaan, een toekomst op de nieuwe aarde. En daar is het leven eeuwig en heerlijk. Dat is de toekomst die hij voor ons heeft mogelijk gemaakt. Hij heeft de weg gebaand. Ja, hij is de weg geworden. Maar dat was niet een gemakkelijke opgave voor de Heer. Daarvoor moest hij heel erg lijden. Net als Jozef kreeg ook hij onterecht met lijden te maken. En je ziet dat er vele overeenkomsten zijn in het leven van Jozef en Jezus. Alleen bij Jezus was alles intenser, omdat het ook veel groter was wat er allemaal gebeurde. Maar ook bij Jezus zien we, net als bij Jozef, veel lijden. En dat door het toedoen van anderen. Waren het bij Jozef zijn broers die voor hem een lijdensweg veroorzaakten? Bij Jezus waren wij het die een lijdensweg nodig maakten om ons een hoopvolle toekomst te kunnen bezorgen. Jesaja 53 vers 5 laat het ons zo duidelijk zien. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar er is een belangrijk verschil. Jozef onderging het lijden omdat hij ertoe werd gedwongen. Maar Jezus had niet hoeven lijden. Hij was niet in de positie gedwongen waarin hij dit moest doen. Maar om ons een hoopvolle toekomst te kunnen bezorgen, was een lijdensweg nodig vanwege onze zonde, vanwege onze schuld. En Jezus was bereid om vrijwillig die weg te gaan, uit liefde voor ons, om ons die geweldige hoop te gunnen en mogelijk te maken. Jezus Christus, God de Zoon, heeft de missie volbracht. Hij kwam naar de wereld, naar de aarde, om ons te redden, om onze zonde, onze schuld, op zich te nemen en de straf te ondergaan. De gevolgen van onze overtredingen, onze ongerechtigheid, onze ongehoorzaamheid naar God, om die voor zijn rekening te nemen. En daarom werd Jezus afgesneden van God de Vader en stierf hij aan het kruis van Golgotha, waarmee de prijs werd betaald. Maar Jezus is niet dood. Hij stond op uit de dood en hij leeft. En daarna is hij teruggekeerd naar God de Vader. Maar toen Jezus terugkeerde naar God de Vader, liet hij ons niet in de steek. Nee, hij ging voor ons uit. En hij ging voor ons uit om voor ons een plaats voor te bereiden. En wanneer die plaats gereed is, zal hij terugkomen om iedereen die zijn vertrouwen op hem heeft gevestigd, op God de Zoon, als zijn redder, als zijn verlosser, als je Heer, om die met zich mee te nemen, om voor eeuwig bij hem te zijn. Wij hebben een geweldige God. En er is maar één God. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is wat we net in Jesaja 46 hebben gelezen. En er is maar één weg, maar één manier waardoor wij verzoend kunnen worden met God. En dat is door zijn Zoon, Jezus Christus. En door het werk dat hij heeft volbracht. Wij mogen hem volgen. Hij is de enige God. Maar er had geen betere God kunnen zijn zoals hij, die naar ons toe kwam om ons te redden. En in Micha 2 vers 13 staat een hele mooie en krachtige tekst. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En de koning trekt voor hen uit. En de Heere aan hun spits. En wij weten over wie dit gaat. Dit gaat over Jezus Christus. Hij is de verlosser. Hij is de Heer der heerscharen. En hij is de koning der koningen. En onze koning wil niet dat zijn volgelingen, zijn volk, voor hem uitstrekt en strijdt. Maar hij trok voor ons uit om voor ons te strijden en de overwinning te behalen. Om ons een hoopvolle en zekere toekomst te kunnen geven. En hij is de doorbreker. Hij heeft de macht van de zonde doorbroken. En de macht van schaamte. En de macht van deze wereld. En de macht van de Satan en elke boze of onreine geest. En de macht van de dood is ook door Jezus doorbroken. Wij mogen ons vertrouwen op hem richten. Wij mogen hem volgen door naar hem te luisteren. Hij is de weg terug naar God de Vader. Hij is de weg naar een geweldige toekomst. Wij weten niet wat hier nu gaat gebeuren op deze aarde met ons leven. Maar wij weten wel, als wij ons vertrouwen op Jezus vestigen en we volharden tot het einde, dan is die geweldige toekomst onze zekerheid. Dat is onze hoop. Wat er ook komen gaat, daar mogen we aan vasthouden. Jezus, ik wil zingen omdat u zoveel van mij houdt. Jezus, door uw bloed ben ik nu kostbaarder dan goud. Heer, uw liefde om mij heen maakt mij vrij van schuld en pijn. Door uw dood mag ik nu leven en voor eeuwig bij u zijn. Ik verlang steeds meer naar u, om dicht bij u te zijn, o Heer. Aan uw voeten ligt mijn schuld, door uw genade leef ik weer. U legt uw armen om mij heen, bij u verdwijnt mijn diepste pijn. Eén ding verlang ik, om heel dicht bij u te zijn. Eén ding verlang ik, om heel dicht bij u te zijn. Eén ding verlang ik, om heel dicht bij u te zijn.